Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio of het internet, allen van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing deze middag is uit Handelingen 19, vers 1 tot 20. Dus Handelingen 19, vers 1 tot 20. Nog één mededeling namens de kerkraad. Op Deo de Polente 11 augustus wordt er in dit kerkgebouw een doopzitting gehouden. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de eredienst. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de emeritiekas. En de derde collecte bij de uitgang van de kerk is voor het bouwfonds. We zingen nu uit Psalm 95, vers 1 en 4. En de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen uit Psalm 25, de bekende versen: Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, en loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan hun, die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Psalm 25, de versen 2 en 5. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in aansluiting aan Gods belijdende kerk over heel de wereld. Aansluitend willen we zingen uit Psalm 33 vers 2, roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Psalm 33 vers 2 naar de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen het woord van de Heere uit Handelingen 19 en daarvan de versen 1 tot en met 20. De schriftlezing is uit Handelingen 19, vers 1 tot en met vers 20. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan. En zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg. En hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. En dit gebeurde 2 jaar lang. zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren 7 zonen van Sefa, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen de Heere eerst bidden om zijn genade over de bediening ervan. Mag ik u voorgaan in gebed? Barmhartige en genadige God, eeuwige Vader en ontfermer over al uw kinderen en onderhouder van deze wereld, wij mogen uw grote naam daarvoor prijzen dat u dezelfde gebleven bent in uw trouw en in uw zondaarsliefde. En dat u 1 dag in de week hebt afgezonderd, apart gezet, om samen als uw gemeente op te komen naar uw huis en ons te schikken als discipelen, als leerjongeren aan de voeten van de Heere Jezus. Dat dat de gestalte is waarin we opgekomen zijn, Heere, en dat we zo hier in het kerkgebouw onze plaats hebben ingenomen of thuis ook hebben afgestemd op de Pnielkerk of hoe ook onze relatie tot de plaatselijke gemeente is. En dan bidden we van u of u uw Heilige Geest wilt zenden. Dat is de kracht van uzelf, met de kracht van uw woord en met het heilgeheim van het bloed van Christus, dat aan harten toegepast mag worden voor het eerst of opnieuw. Als dat niet de inhoud van de prediking zou zijn, dan konden we de kerk wel sluiten. Maar nu dat bloed vers en levend is en blijft en altijd doordruppelt waar uw woord in getrouwheid gepredikt wordt, gaat uw werk door, Heere, ook aan onze plaats. En daar zijn we dankbaar voor. Daar zien we naar uit. Daar willen we u in eren en erkennen en ook zelf onze verantwoordelijkheid innemen. En daarom bidden we ook vanmiddag of u zegenend aanwezig wilt zijn in deze eredienst. Of u zelf het middelpunt, de middelaar, de Heere mag zijn. En dat wij met ogen van het geloof op u mogen zien en u mogen zien zoals u bent. Ook elk nadat hij nodig heeft in zijn eigen persoonlijke leven. Als wij al een band aan u de Heere hebben, Heere, wil dan dat uitwerken, verdiepen, versterken. Zodat de kracht van uw woord ook groter wordt in het leven van uw kind. En als wij dan nog vreemd aan zijn, u niet persoonlijk hebben ontmoet, wil ons tot die ontmoeting leiden. U bent erop uit. Voor ons is het noodzakelijk. Zal het eeuwig vrede zijn. We bidden ook vanmiddag voor hen die uit ons midden met vakantie zijn. Geef ze een goede tijd. Wat fijn dat we even terug mogen treden uit de dagelijkse tred van het leven. En dat we in een andere omgeving op adem mogen komen. En als we op deze zondag ook in de plaatselijke kerk de diensten bezoeken, Heere, zegen de gemeente daar dan ook. Ze zouden misschien niet alles kunnen verstaan als er buitenlands gesproken wordt. Maar u vergadert uw kerk over het rond ter aarde. We hebben er zojuist belijdenis van gedaan. Wees ook met hen die achtergebleven zijn, ouders, grootouders, mensen die een moeilijke tijd doormaken en daardoor niet van huis kunnen. En later ook in het midden van de gemeente oog en hart zijn voor elkaar. Om elkaar te kennen en met elkaar mee te leven. Zoals in stilte en oprechtheid ook zoveel mag gebeuren. Wij bidden voor de christenen in landen waar het niet vanzelf is dat je openlijk christen kan zijn. Heere, verbreek de harde hand waarmee ze neergeslagen worden. En daar kunnen we van gruwen, van zo'n harde, vijandige hand. Maar we zien ook de kracht van het bloed van Christus. Dat opbloeit, juist ook onder de druk. Heere, wat gebeurt er in de wereld toch afschuwelijk veel onrecht. Dat indruist tegen de gerechtigheid van uw naam en van uw wezen. En we bidden hartelijk van u, Heere. Of we als kinderen van God ook iets mogen laten zien in de praktijk van het leven, als een Noach, hoe goed het is u te kennen en u te dienen. En dat u voor het oordeel wilt bewaren in de Heere Jezus Christus, de ark van het behoud. Heere, verbreek de banden van de Satan. En wilt u zelf naar u toe zeggen, Heere en Koning blijven, over de samenleving, over deze wereld die uw kunstwerk is, maar in het bijzonder ook over uw volk en kinderen. We bidden voor ouderen en jongeren en kinderen. Wilt u zelf met ons zijn, Heere, alle die ook een taak in deze eredienst hebben. En wilt u zelf de leiding houden en de duivel uit ons hart weren. Dat vragen we in de vergeving van onze zonden. Alleen om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119. Vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Psalm 53. Uw woord is. Vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En ook vers 67. Het gebed. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Psalm 119, vers 47, 53 en 67. prediking en zingen uit Psalm 138, het tweede couplet. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Psalm 138, vers 2, straks na het amen van de prediking. De tekst is genomen uit Handelingen 19, gemeente, en daarvan de versen 19 en 20. Tekst voor de prediking, Handelingen 19, de versen 19 en 20. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Geliefde gemeente, het is vanaf Pinksteren gerekend de zesde keer dat ik met u het handelingenboek in de middagdienst opsla. Omdat het vakantietijd is, wachten we even met de catechismusprediking. Opnieuw dus een hoofdstuk uit het handelingenboek. En ik heb de vorige keer ook gezegd dat we dat noemen in onze Bijbel de handelingen van de apostelen, maar dat het een betere benaming zou zijn geweest om te zeggen handelingen van de Heilige Geest. Want je ziet dat de Heilige Geest hier zijn werk doet, Gods werk doet, in duizendtallen en ook in enkele mensenharten. En dat is in Jeruzalem begonnen als het centrum van de wereld, als het centrum van de kerk, maar dat waaiert uit naar heel Klein-Azië, het huidige Turkije, en over heel de wereld en tot aan ook de lage landen bij de zee. En zo zien we dat ook na de vervolging, sinds de dood van Stefanus, ook een stad als Efeze, een grote stad, in het vizier komt. En daar doet de Heere zijn werk. Maar je ziet ook dat de Heere daar eenvoudig begint, maar ervoor zorgt dat onze tekst waarheid wordt. Zo nam het woord van de Heere in kracht toe en had de overhand. En als dat gebeurt, en daar is de Heilige Geest op uit, gemeente, dan zien we wonderen. Wonderen in een persoonlijk mensenleven. Wonderen in het stichten van een gemeente, maar ook wonderen in de overwinning van de aartsvijand van genade en van de kerk, van de duivel zelf. Als thema schrijf ik erboven steeds meer onder de kracht van Gods woord. Dat wordt in de eerste plaats gemist, dat wordt in de tweede plaats beleden en dat wordt in de derde plaats gezien. Ik herhaal. Het thema voor de preek is steeds meer onder de kracht van Gods woord. Dat wordt gemist, dat wordt beleden en dat wordt ook gezien. Efeze, je kunt de ruïnes nog bezoeken in Klein-Azië, het huidige Turkije. Wie heeft niet van die naam gehoord? Een machtige stad in die tijd, nu een ruïne, maar toen een wereldstad en een wereldse stad in Klein-Azië. Het was een knooppunt van handelswegen van alle kanten, van noord en zuid en van oost naar west. En er was een levendige handel en dat had de mensen ook voorspoed en rijkdom in de samenleving gegeven. Er was een bloeiend bedrijfsleven en men deed goede zaken in de dagelijkse handel. Maar het was een stad zonder God. God met een hoofdletter. Zonder de ware godsdienst. Zonder een christelijke gemeente. Er was nog wel een kleine synagoge, maar die blijkt uiteindelijk, als Paulus daar met zijn verkondiging komt, toch ook een vijandelijke houding aan te nemen. Maar in Efeze, als er dan geen ware godsdienst is, de mens is natuurlijk wel aangelegd op religiositeit. En dat had je in Efeze ook. De zogenaamde toverboeken, Efezische toverboeken, waren in die tijd een begrip. En dan lezen we dat na Pinksteren in Jeruzalem, dat het daar ook Pinksteren geworden is op een bepaalde manier. Als Paulus er komt en de mensen ontmoet, dan blijken ze nog niet eens van de Heilige Geest te weten. En hoe zijn jullie dan gedoopt? De doop van Johannes de Doper, dat kan natuurlijk ook. Maar er is intussen door de uitstorting van de Heilige Geest veel meer te weten, veel meer te genieten, veel meer te ontvangen. Want die Heilige Geest, de Geest van God, die wil de schijnwerper zijn die de Vader en zijn werk in het volle licht zet. En die de Heere Jezus in het volle licht zet en in zijn volbrachte werk. En dat mag Paulus, als hij de mensen ontmoet, daar dan zeggen. En dan ontvangen ze de Heilige Geest. We leren eruit, gemeente, dat als je tot geloof komt, en dat geldt natuurlijk voor heidense mensen, het geldt ook voor kerkelijke mensen, er zijn ook Joden mensen daar tot geloof gekomen, dat je niet alles op één dag leert. Dat je wel eens dingen niet kent, terwijl je er in de volheid van de tijd mag van uitgaan dat die dingen wel gekend mogen worden. Maar ik vind het zo heel mooi pastoraal in het begin van hoofdstuk 19... dat de apostel wel verwonderd is, maar dat hij de mensen er niet scheef op aankijkt. Dat het werk dat hij mag doen een schakeltje is in Gods hand om dat machtige Pinksterfeest ook in Efeze te laten komen. Prachtig, hè? Heel de wereldse gebied, daar gaat het naartoe. En ook in die wereldse en wereldstad Efeze mag uiteindelijk een christelijke gemeente ontstaan. Het begint maar met 12 mannen. Maar de apostel kon er grote krachten doen, niet in zichzelf. Ook als staat dat het door zijn handen ongewone krachten gebeurde en lendedoeken, dat die mensen daardoor genezen werden. Dat hoort een beetje bij het begin van de openbaring van de kerk. Dan moet je dat natuurlijk niet focussen op de handen van Paulus zelf. Dat zou hij zelf ook nooit gedaan hebben. Maar het geheim is de kracht van de Heilige Geest. En die gestalte van de Heer Jezus, die dood geweest is, maar hij leeft. En de levende God, die zondaren opzoekt om ze levend te maken. Maar het staat er niet voor niks dat door de handen van Paulus ongewone krachten geschieden. Want ik zei het al, hè, de Efezische toverboeken waren in die stad, dat was een begrip. En de mensen die voelden daar wel wat voor. Dat heb je, hè. Als je niet de echte ware God dient, dan moet er toch wat voor in de plaats komen. En dat zijn eigenlijk de magische boeken. En het wordt een aanleiding om straks ook in de wereld van de magie die naam van de Heer Jezus, die zo heerlijk geopenbaard is in dat ontstaan van die christelijke gemeente, te annexeren voor de toverkunst. Nou, ja, gemeente, en als wij dan midden in onze tijd staan, dan zien we dat eigenlijk in de westerse samenleving ook. Wij zijn een christelijk land geweest, al moet je daar misschien ook niet te romantisch over doen als het over vroeger gaat. Niet alle mensen waren kinderen van God, niet waar, maar er was toch een christelijke uitstraling van het Nederland van eertijds. En als je ziet dat die ware godsdienst taant, hè, dat God zich verbergt, dat moet je misschien ook wel zeggen, daar moet daar wat voor in de plaats komen. En zo zie je ook in onze samenleving dat de kracht van het woord gemist wordt. Mensen kunnen dat misschien niet goed duiden. Maar als je die kracht van het woord, die leven geeft en levend maakt, want dat is toch de ontmoeting met God, hè? En die dus zijn licht laat schijnen over alle terreinen van het leven. Als je dat gaat missen, dan word je op jezelf teruggeworpen. En ja, dan, natuurlijk zijn er kwaliteiten in de mens, maar dan voelt de mens bewust of onbewust aan dat er dingen zijn waar je niet mee in het reine kunt komen. En dat er meer moet zijn dan alleen het harde geld. En dat er meer moet zijn dan een goede dienstverlening naar elkaar toe. Dat er meer moet zijn dan een zakenleven waar het schuim afspat, een gevulde beurs en een zonovergoten vakantie. En zo zijn ook in onze samenleving die Oosterse godsdiensten, Oosterse religies binnengekomen en meer plaats genomen om niet alleen het harde, de zakelijke hardheid te hebben, maar ook de zachtheid van een religiositeit waar een mens in zijn vrije tijd dan tot zichzelf mag komen. Hè? Dat zijn de advertenties. Niet meer tot God, maar tot zichzelf mag komen. Nou, dat was heel erg in. Voordat Paulus in Efeze kwam. En dat blijft ook het gevaar in deze grote wereldstad. Het is niet voor niets dat de apostel, als hij de brief aan Efeze schrijft, in het 6e hoofdstuk zegt: wij hebben maar niet een strijd tegen vlees en bloed. Want dat kun je zien. Maar we hebben een strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dat is een veel gevaarlijker vijand. Hè? Dat is de duivel met al zijn trawanten, die talloze malen sterker is dan geslepen handelsmensen in Efeze en ontwikkelde professoren achter hun bureau. De kracht van het woord, als die gemist wordt, mensen, dan is er uiteindelijk geen toekomst. Dan is er uiteindelijk geen uitzicht. En dan ben je ook geen mens zoals God het bedoeld heeft. En daar is God op uit. En Pinksterfeest, dat is niet in een uithoek geschied, maar in het centrum van de wereldsamenleving. En dat betekent: eenmaal zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren. En vandaar dat Paulus ook aan het werk mag gaan in Efeze. En dan ben ik bij het tweede. Steeds meer onder de kracht van Gods woord. Er waren wonderen gebeurd in deze metropool. God had zich daar geopenbaard. En als God zich openbaart, dat kun je niet ontkennen. Nou, daar staan heerlijke getuigenissen van in dit tekstgedeelte. Maar als God zich openbaart als de Almachtige en de Genadige, dan duldt de Satan dat niet. En dan moet u opletten. Luther heeft ooit gezegd dat Satan de aap van God is. Dat hij de Heere naaapt, hè, om niet meteen in het verdachte hoekje geplaatst te worden bij mensen die het niet zo doorhebben. Dat gebeurt hier in het tekstgedeelte ook. Die eigen religiositeit van Satan, want hij heeft ook een bepaalde afgodsdienst, die krijgt in Efeze een christelijk verfje. En daar neemt hij zelfs Joden voor in dienst. Misschien zijn dat de mensen geweest die, Paulus gaat eerst altijd naar de synagoge, dat heeft hij in Efeze ook gedaan. En dan blijkt dus op laatst, hè, als die krachtige naam en de prediking van de Heer Jezus op de voorgrond treedt, dat er weerstand komt. Misschien horen deze mensen, al waren het rondtrekkende Joden, misschien horen deze mensen wel bij die synagoge in Efeze, of hebben ze in ieder geval Paulus daar ook op hun rondreis gesproken. Die worden in dienst genomen door de Satan. Zwarte kunst, hè, zwarte magie. Dat het woord zwart zegt al dat dat niet alles, dat dat niks te maken heeft met het licht van de levende God, met het licht van de Heilige Geest. Maar dat dat er de kunst, hè, het kunst- en vliegwerk aanpak uit de duisternis van de Satan is. En bij die Joden, bij de Efezers, stonden de Joden in zekere zin in hoog aanzien. Want zij hadden in hun kerkgeschiedenis, om het zo maar te zeggen, in hun heilsgeschiedenis, klinkende namen. Salomo bijvoorbeeld. Salomo, dat was uit hun voorgeslacht. En die naam, als je die nou in de magische wereld, hè, als je die nou precies goed gebruikt, hè, het komt op de juiste uitspraak aan, op de juiste intonatie, ook op het juiste ritme. Ik kan dat gelukkig niet voordoen, want dat is eigenlijk de geest uit de afgrond, hè, die een mens dat leert. Je hebt in Amsterdam gehad, ik weet niet of die er nog is, een Satanskerk. En er was een jongen uit die Amsterdamse Satanskerk die uiteindelijk tot bekering kwam en lid werd in Nunspeet in de christelijke gereformeerde kerk. En die heeft me er wel eens wat van verteld, hoe gruwelijk dat er dan aan toe ging. En hoe die duivel dan ook een roofdier is, hè, dat zijn klauwen in je ziel zet en je niet loslaat. En daar heeft ook ritme en het juiste woordgebruik, het juiste formulegebruik alles mee te maken. En nu gaat die duivel in de religiositeit van Efeze de naam van de Heer Jezus annexeren. Die komt ook uit de Joden, niet waar? Al moesten de Joden natuurlijk niks van de Heer Jezus hebben. Deze Joden tenminste niet. Hij kwam wel uit de Joodse achtergrond. En als nou de zweetdoeken en de lendendoeken van Paulus, los van zijn lichaam, al zoveel betekenis hadden voor zieken en vermoeiden en bedroefden, hoeveel te meer zou dan de naam van Jezus, die Paulus predikte en niemand anders, dan een geschikte toverformule kunnen zijn voor de toverboeken van Efeze. En zo gaan ze het proberen. En voorafgaand aan onze tekst die we zijn bezig. Toveren, goochelen met de naam Jezus. In koor en in trans misschien wel, spreken ze, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus verkondigd wordt. De stiptheid van de herhaling van de toverformule, die is heel belangrijk. Maar als je goed luistert, gemeente, maar daar heb je nou de kennis van het woord voor nodig, hè? Daaraan was een gebrek in Efeze. Want als je goed luistert, dan hoor je al aan de manier van de toverformule dat dit niet uit het hart van God komt. Dat dit niet uit het hart van de Heer Jezus komt. Dat dit niet door de Heilige Geest geleid wordt. Maar dat de duivel die tere, dure, dierbare naam annexeert. Wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Nou zijn wij nuchtere mensen in onze westerse samenleving. En dat is een zegen, hè? Dat is een zegen. Maar de gedachten van Satan, die zijn vele malen hoger dan onze gedachten, mensen. Dus we moeten niet denken dat we in onze nuchterheid ook beveiligd zijn tegen invloed van de Satan. We zijn alleen maar beveiligd als die levende Christus ons schild, onze borg is, onze zon, die ons bestraalt met het licht van de Heer. Ja, en dat gebeurt hier nou, hè. En dat gebeurt ook in onze tijd. Als de christenheid afneemt in de samenleving, op het Europese continent, Dan blijven, ik zei er in het eerste punt al iets van, toch ook religieuze mensen. Als je niet meer gelooft in die machtige Here en Koning. Als je niet meer gelooft dat God in zijn voorzienigheid leidt en zorgt. Als je niet meer gelooft dat de Heilige Geest voor al Gods levend gemaakte kinderen een navigatie is van binnenuit in de samenleving van onze tijd. Mensen, daar word je arm en ellendig van, bewust of onbewust. En daar heb je iets anders voor nodig, de religiositeit. En dan is het helemaal geen wonder dat mensen naar handlezers gaan, of dat mensen graag horoscopen lezen. Nou kun je dat natuurlijk als een geintje een keer doen in een damesblad, nietwaar. Maar je ziet ook advertenties in kranten dat mensen vanuit de zwarte magie, al staat dat niet in de advertentie. Mensen van dienst willen zijn als ze huwelijksproblemen hebben, als ze in de liefde problemen hebben. Om in het reine te komen met de aftakeling van het leven, met hun handicap en met de dood zelfs. En natuurlijk moet je elkaar tot een hand en een voet zijn. Maar nooit vanuit de zwarte magie. En het is huiveringwekkend, vind ik ook in onze tijd, mensen, dat toeneemt. Terwijl juist de kracht van het woord wijkt. En dat heeft met elkaar te maken, hè? Hoe meer die kracht van het woord wijkt, hoe meer de geest uit de afgrond om zich heen kan grijpen en zijn slachtoffers kan maken. En hoe meer die slachtoffers gemaakt worden, des te meer wijkt de Heer. Want hij is een God van eer en van leven en van liefde en van kennis. Ik wil ook noemen in dit verband de smartphone. Ik wil er niet negatief over doen, want je kunt als christen, denk ik, je smartphone heel goed gebruiken. Alleen, ik las in een artikel dat je je privacy bij het gebruik van een smartphone niet is geborgd. Want alle likes die je bijvoorbeeld op Facebook toevoegt, hè, die worden ergens geregistreerd. Ik noem het maar een cloud, hè, of waar dat dan ook is. Als je je telefoon gebruikt, dan natuurlijk heel belangrijk dat je met elkaar in contact kunt komen, telefonisch, maar ook voor de socialisatie van de samenleving. Dat al die seintjes worden geregistreerd. En is je privacy daar dan bij gewaarborgd? Nou moeten we daar niet te dramatisch over doen. Maar je kunt dus in heel je doen en laten in de gaten gehouden worden. Dat kan zelfs ook met je auto zo het geval zijn, nietwaar? Dat iemand precies weet waar je naartoe rijdt en hoe je rijdt en waar je verblijft en hoe lang je er verblijft. Als iemand daar kwaad mee wil, en dat zou uiteindelijk de Satan kunnen zijn, nietwaar? Als iemand daar kwaad mee wil, dan kan hij je daarmee zo pakken, omdat het gebruik van deze moderne media blijft in de cirkel van het World Wide Web. En daarom heb je als christen nou zo nodig, hè, om dat gevaar niet te lopen. Dat je uiteindelijk een slaaf wordt van de moderne media. Daarom heb je als christen nou zo nodig dat de kracht van het woord van de Heere door de Heilige Geest daar bovenuit gaat. En je hart inneemt. En je verstand verlicht. En je leven leidt. En dan krijg je, ik heb het al eerder gezegd, een filter in je hart. Daar gaat het hier om. Hè? Een filter in je hart, met eerbied gesproken, is dat de Heer Jezus door de Heilige Geest toegepast. Waardoor je dus beschermd wordt door iemand die boven de machten en de krachten staat. Dat mag de apostel ook zo mooi in de brief aan de Efeziërs zeggen. Dat Christus de machten en de krachten onttroond heeft. En daarom Heere en Koning is ook over het denken en doen van de Satan. Die uit is op je eeuwige ondergang. Alleen dat vraagt dan wel een ontmoeting met hem. Een leven in hem. Een leven door de Heilige Geest uit hem. En dat was er maar amper in Efeze als je het begin van het hoofdstuk leest. Maar door de bediening van de apostel, hij is er lang gebleven. En door de bediening was er metgezellen. Mag er een christelijke gemeente ontstaan. Zodat het woord van de Heere groeit en bloeit. Sterker wordt, de overhand krijgt. En wat heel mooi is in Handelingen 19, gemeente, is dat je in de strijd van die boze machten tegen elkaar iets van het overwinningsleven van de Heer Jezus al ziet. Want als die zonen van Sceva, nota bene, zeven zonen van een hoge priester uit het Joodse geslacht, als die bezweringsformule precies hebben uitgesproken, wij bezweren u bij Jezus die Paulus verkondigt, dan die man die een boze geest heeft, hè, die wordt zo boos. Ja, de man zelf niet. Want die is helemaal onder de klauw van de duivel. Hè. Die klauwen van de Satan die zitten helemaal in zijn ziel. Dan wordt die Satan die zo boos dat hij zegt, Jezus ken ik. En van Paulus weet ik af. Maar u, wie zijn jullie? En dat is geen eerbetoon. Maar dat is haat. En dat is angst. Niet maar van die man, misschien ook wel, die boze geest had. Maar juist van die grote vijand van God. Van de Satan zelf. Want die weet uiteindelijk dat hij het onderspit gaat delven van de Heere. Die weet dat Jezus overwonnen heeft en overwinnen zal. En dat zijn apostel, dat zijn boodschappenjongen. Paulus en die medewerkers. In de kracht van het geloof nu staan in Efeze. En dan is het uiteindelijk voor de Satan inpakken en wegwezen. Jezus ken ik, van Paulus weet ik af. Maar aan jullie heb ik geen boodschap. Voor Jezus zijn ze bang. Maar voor de zonen van Sefa niet. En dan zie je een gevecht. Je ziet eigenlijk een grote stofwolk. Hè? 1 tegen 7. Die man die met een bezeten geest. Tegen die 7 jongens van Sefa. Die bezweerders. Hè? Je ziet een groot gevecht. En als die jongens van Sefa niet het huis uitgevlucht waren. Dan hadden ze het er niet levend uitgebracht. Ik weet niet of ze in tenue waren. Of ze een mooi pak aan hadden. Omdat ze geestbezweerders waren. Hè, van de zwarte magie. Maar in ieder geval. Ze moeten naakt het huis verlaten. En er staat, is nou zo'n mooi gemeente dat Jezus eigenlijk hier als koning de duivel zichzelf laat verslaan. Hè? Want je kunt dus ook uit een kerkelijke omgeving zijn. Die jongens van Sefa, dat was toch de kerk ook van die dagen, die synagoge, waar de apostel op bezoek was geweest. Maar die hadden geen deel aan Christus. Hè? Die waren eigenlijk handlangers van de duivel. En dan zie je dat verdeelde rijk van de Satan. En daarin triomfeert nu de levende koning. Die uiteindelijk boven de macht van de Satan gaat. Je kunt niet ongestraft met Jezus goochelen, als ik het zo mag zeggen. En dat werkt bijzonder. Er valt een vrees over alle mensen. Er komt beslag op de mens. Notabene door het uitschakelen van de tegenstander met die toverformule. Als de duivel tegen zijn eigen rijk tekeer gaat. De mensen die worden zondaar voor God. Want ze hebben, we weten niet precies hoe dat gegaan is, maar ze hebben gezien dat tegen elkaar opstaan van die zonen van Sefa en die man met die bezeten geest. Dat een totaal andere uiting is van vijandschap en haat en angst en uiteindelijk dood. Dan wat Paulus van de Heere Jezus heeft verkondigd. En wat ze mogen zien in de christenen die er al zijn. Dat is geen godsdienst van doodslag en angst en haat. Maar van vrede. Van ontdekking aan je schuld. En van belijdenis van de zonde. Die God je dan niet vergeldt, maar die de Heere je dan vergeeft. En gemeente, ik wil voorzichtig in onze tijd ook de hele strijd van de IS tegen het christelijk geloof in dit licht zetten. Dat als je echt het christelijke geloof mag kennen, waarin mensen vergeving van hun schuld krijgen. Dat zo'n tegenstand opwekt bij IS. Omdat het daar om vergelding gaat. Hè? Nou, dat is een botsing, mensen. Hoe zal dat verder gaan in ons tijdsgewricht? Hoe zal dat verder gaan op ons continent? Maar hier mogen we bemoedigd worden in Handelingen 19. Dat uiteindelijk de levende God en de levende Christus erboven staat. En dat Satan het niet zal winnen. Daarom hier in de tekst de afgang van de Satan en de kracht van Gods woord. Prachtig. Het wordt beleden dat de Heere een andere God is. Dat de Heere een God van vergeving, van ontferming is. Van het echte leven. Hoe ver een mens ook van hem af is. Hoe ver een mens het ook verloren heeft, dat hem opzoekt en dat hij hem losmaakt met de kracht van Christus uit de klauwen van de Satan om hem vrij te zetten in de gemeenschap van de Heere. Zo nam het woord van de Heere toe met kracht en het nam de overhand. Nou, dat wordt gezien, want ze komen daar met al hun toverboeken aan. Dus een hele hoop mensen die aan die zwarte magie deden, die toverboeken in huis hadden, en dat kostte nogal wat, die tot bekering gekomen zijn, die voelen dan meteen aan vanuit de kracht van Gods woord dat dat uit hun leven weg moet. dat dat uit hun leven weg moet. Kijk, je kunt zeggen, je mag dingen die op zich zondig zijn of die zondig kunnen worden in je leven, als je de kracht van de Heilige Geest hebt in je hart en de bescherming door het bloed van Christus in je leven, dan kun je daar misschien wel mee omgaan. En misschien moet u wel zeggen, ik moet er zo mee omgaan, want dat is mijn werk, mijn dagelijkse werk. Maar hier is het heel radicaal. Het heeft misschien ook te maken met het begin, het ontstaan van de christelijke gemeente. Ze brengen die boeken en ze verbranden ze en daar hangt nogal een prijskaartje aan. En dat gaat dan in de breedte, velen staat er, niet allen, hè, dat moet je er dus ook in lezen. Velen komen tot inkeer en gaan rekenen met Gods geboden, gaan hun zonde belijden en laten. Zo zelfs dat Demetrius, dat was de zilversmid in Efeze, met tempeltjes van de afgodin Diana, die kan straks zijn mooie tempeltjes niet meer kwijt in de stad. Dus zo'n impact heeft het toch gehad. Het gaat om geld kosten en hij klaagt. Nee, dat geldt niet voor alle mensen. Er is ook groei in de diepte. Bekering. Dat je dus je leven leert zien door het licht van de Heilige Geest. Dat gaat heel diep. En dan komen de duivel bedekte duistere kelders, de duistere krochten van ons leven. Hè? En die moedigt je er misschien in aan om juist erin door te gaan. Maar de Heilige Geest, het licht van God en van Jezus, dat legt de duistere diepten van ons gevallen bestaan open. En het wonder is, hè, nou, dat is natuurlijk niet leuk als je je zonde leert kennen, maar dat je daarmee niet in de wanhoop komt, hè. Maar als de Heilige Geest dat doet, dat hij altijd naar de overwinnaar Jezus brengt. Dat is de kracht van het woord van God, dat neemt de overhand. Dat begint heel eenvoudig, maar dat groeit steeds dieper. En daarom kan er ook zo mooi staan, en velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe. En het werd steeds sterker, het nam de overhand. Dat is de groei in de diepte. Mag u het kennen, gemeente? Als je tot geloof komt, ik zei het in het begin van de preek, je leert niet alles op één dag. Maar als je echt een leven met God kent, als je echt een leven met de Heere Jezus kent, als je echt een leven door de Heilige Geest mag kennen, dan is er een stuk verdieping. Dan ga je steeds dieper zien wie je zelf bent. En dan ga je steeds dieper zien wie de Heere Jezus is. En dat de Heere Jezus dat niet voor zichzelf gedaan heeft, dat is de duivel een doorn in zijn oog. Maar dat de Heere Jezus dat nou gedaan heeft voor mensen die, als ze zichzelf leren kennen, moeten zeggen, in mij is niets dan zonde en schuld. En ik moet me door de Heilige Geest aanklagen, mijn geweten getuigt met de Heilige Geest mee. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het is Paulus die dat zegt. En die dan in datzelfde hoofdstuk ook zegt, ik ellendig mens, wie zal mij toch ooit verlossen uit deze narigheid, uit deze ellende. De duivel zegt, nou man, blijf maar mooi in zitten. Maar Paulus mag zeggen, en dat maakt zijn getuigenis in Efeze ook zo krachtig. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Bijzonder, gemeente. De Geest die pint je niet vast op je verleden, maar die wast je verleden. Als hij komt met het kostbare bloed van de Heere Jezus. En dan gaat je geweten je niet meer aanklagen, al blijf je altijd een gebrekkig mens. Maar dan gaat je geweten, dan gaat de geest van jou mee getuigen met de geest dat we kinderen van God zijn. En als we kinderen van God zijn, zijn we erfgenamen van God. Mede erfgenamen met de Heere Jezus Christus. Prachtig geweten, wat een God. En daarom kan er hier staan, zo groeide het woord van de Heere. Zo nam dat woord van de Heere in kracht toe. En het nam de overhand. Ik hoop dat we, hoe ver u ook op die weg bent met de Heere, dat u daar iets, dat u daar veel van mag kennen. Dat u daar ook gaandeweg je leven nog veel meer van mag kennen. Want dat is nou het geheim van een christelijke gemeente. Dat is nou het geheim van een fundering in het volle werk van de Heere Jezus. Dat is het geheim van in een goddeloze en een godloze samenleving. En dan bedoel ik Efeze van vroeger, maar laten we het maar op onszelf toepassen. Dat neemt in onze samenleving ook toe. Dan kun je alleen maar stand houden. Als dat, die kracht van het woord, in het leven van het kind van God is. En eigenlijk staat in de tekst dat voorop, dat de kracht van het woord van God de overhand neemt en steeds sterker wordt. Dat hou je ook nodig. Hè? Hier worden mensen voor het eerst bekeerd in Efeze. Maar om nou als christelijke gemeente te leven. Hè? Paulus die zegt niet voor niks dat die wapenrusting beschikbaar is voor hen die in de strijd van het geloof staan. Bijzonder is dat. En dan kan heel je leven, heel je lichaam, heel je geest bedekt worden. Van je hoofd af tot je voeten aan toe. En dat zijn allemaal onderdelen die in Efeze 6 zo mooi genoemd worden. Maar uiteindelijk is het een persoon. Is het de Heer Jezus Christus. Die het geheim is van een overwonnen leven en een overwinnend leven. Nou, daar weet de duivel alles van. Maar daar weet Gods kind nog dieper van. Want de Satan kent niet de kracht van het bloed van de Heer Jezus. Maar alle die in die strijd mogen staan, die weten van de kracht van het bloed van Christus. Zo sterk, zo diep, zo dierbaar, zo noodzakelijk ook. En zo, om lofzangen van te gaan zingen, dat de Heer nou altijd doorgaat met dat leven. Dan wordt het dus ook gezien. Mensen, dan mogen we ook moed hebben in ons tijdsgewricht. Moed hebben ook voor zo'n land als Turkije, waar christenen het moeilijk hebben. Dan mogen we moed houden. Ook voor een Europa dat steeds verder wegzakt. Dan mogen we moed houden. Ook voor de kerk in de lage landen bij de zee. Dan mogen we moed houden. Want God is getrouw. En God doet het werk. Volkomen. En niet maar voor zichzelf. Maar voor zijn volk en kinderen. Ik eindig met wat Kolbrugge eens zei. Voor de rechtvaardiging hadden we helemaal niks. We waren dood in zonde en misdaden. En als je tot geloof komt in de rechtvaardiging, dan heb je zelf ook niks. God geeft het je allemaal in de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. En als je als gelovige door de Heilige Geest wordt geleid en geregeerd, dan heb je zelf nog niks, maar alles is in Christus. En Gods geest, die geest van het licht en van het leven en van de liefde en van de genade, die neemt het uit Christus en die legt het allemaal in je hart. Dan heb je dus zelf niks, maar dan heb je alles van Christus. En als dat zo is, mensen, nou dat is eigenlijk het ultieme in de tekst. Zo nam het woord van de Heere toe in kracht. En het had de overhand. Als dat zo is, dan heb je alles. Want het wonderlijke is dat als het volle werk van Christus zo'n arme zondaar bedekt, Dan geldt alles van Christus. En dan valt alles aan onze kant weg. En als dat zo is, dan kun je het loflied verstaan dat Paulus in Romeinen 8 heeft geschreven. Wie zal ons scheiden van de liefde van God? Welke is in Christus Jezus onze Heere? En het onuitgesproken antwoord is: niets en niemand. Satan niet, de zonde niet, de wereld niet. Want God houdt getrouw zijn woord. En zal niet toelaten dat de Satan uiteindelijk zijn volk enige hinder doe. Glorie voor zijn heilige naam. En dat we, als we dat mogen kennen van binnenuit, gemeente, het in een leven van dankbaarheid zouden mogen laten zien. Als een overwinningsleven tot eer van God. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Genadige en rechtvaardige Heere, wat kun je daarnaar verlangen dat de redenen van uw mond, de woorden van uw mond, op het wereld rond gehoord zullen worden. Wat zal dat zijn? Daar gaat het wel naartoe. Maar wat kun je er soms behoefte aan hebben in de moeite van de samenleving van deze wereld? Om dat eens te horen, te zien, mee te maken. Wat geeft dat een verantwoordelijkheid aan allen die uit u geboren zijn, die onder u de Heere leven, om eenvoudig dat te zeggen, dat het daar naartoe gaat. En dat u de overwinnaar bent, Heere. Altijd bereid verantwoording af te leggen van de hoop die in hen is, door de Heilige Geest. En wel met zachtmoedigheid en vrezen. Heren, we bidden voor al uw volk en kinderen. Ook moe gestreden christenen. Die het toch volhouden, maar. En ze weten het geheim ook. om Jezus wil. Maar wat kan het ook moeilijk zijn? Wat kan het ook een zuchten en een beproeving zijn, Heer? We willen ze hartelijk aan u opdragen. En u zult niet toelaten dat ze omkomen, want u gaat altijd door. En we bidden, Heer, als wij misschien zogenaamde Efeziëse toverboeken in ons bestaan zouden hebben, in ons leven, in ons huis of in ons persoonlijk leven, of in ons zakelijke leven. En wilt u dat dan aanwijzen, dat we ze bij u, de Heer, zouden brengen en kwijtraken, bij u zouden laten. En dat u dan in die concrete situaties, in de leeggekomen plekken, wilt geven de wijsheid van uw geest om te handelen en te wandelen, zodat onze wandeling is uit Christus. Wilt u met hen zijn die misschien last hebben van de verslaving, van de bedreiging door de duivel zelf, en vaak ook moeten inleven dat ze zwakker zijn dan de Satan in zichzelf. Heer, we dragen ze hartelijk aan u op. Geef ze goede gedachten, grote gedachten van u. En dat dan op die manier ook de kracht van het woord hun deel steeds meer mag worden en de overhand zal nemen. Dat is uiteindelijk de overwinning. Wij zijn ook in die strijd van het geloof zo op u aangewezen, Heren. En dat is ook goed dat ge ons kort houdt in afhankelijkheid van u. We bidden voor onze jeugd, die staat midden in een samenleving die steeds verder van uw normen en waarden afwijkt. Dat is niet gemakkelijk voor onze jonge mensen. Wat fijn dat er jonge mensen zijn die de stem van de koning hebben gehoord en die willen volgen. Geef ze moed en kracht op weg naar de volwassenheid of als jongvolwassenen. Dat steeds maar gehoorzaam te doen. En zo te merken dat die kracht van het woord ook heel reëel is in een tijd als de onze. Zegen de gezinnen. Heere, geef dat we ook aan kennisoverdracht mogen doen als er kinderen zijn. Of aan anderen die op onze weg komen. Kennisoverdracht vanuit de overwinning die de Christus behaald heeft. En eenmaal ook zal demonstreren over het rond der aarde. Geef dat voor die tijd. We mogen weten dat we een kind van God zijn. En dat onze reis pas getekend is. Ook voor de laatste overgang. Heren, we dragen de gemeente hartelijk aan u op. In deze vakantieperiode. Wilt u met ons zijn en met ons gaan. Ook in het gemeentelijke werk. Als we de voorbereidingen weer mogen treffen voor het nieuwe seizoen. Wilt u er zelf weer meekomen. En laten we het ook in afhankelijkheid van u mogen doen. Zoals de tekst het zegt, dat de kracht van uw woord de sterkte van uw volk mag zijn. Zodat de overwinning van u is en wij ervan mogen genieten. Wij danken u voor deze zondag. En we bidden om uw blijvende ondersteuning, ook als de werkdagen weer komen. En dat we het gepredikte woord ook mee mogen nemen naar onze thuissituatie, naar onze levenssituatie, waar gij ons ook plaatst. Zegen ook hen die nog met vakantie zijn. Bewaar ze, Heren, beveilig ze en breng ze ook weer veilig in ons midden terug. We doen belijdenis van onze tekorten. Doe genadig daarover uw verzoening en zegen het goede, Heren, en stel alle die u mogen kennen tot een zegen voor hen die hun weg kruisen. Hoor ons in ons bidden en aanvaard onze dank. Alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld. En dan willen wij nog zingen uit Psalm 56. Het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.